Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
In deze aflevering hebben we het over pensioenbeleggen.
Ja, superleuk. Collectief pensioen, persoonlijk pensioen, jaarruimte, vermogensbelasting.
Ja, drink nog maar een kopje koffie, want straks val je in slaap. Nee hoor, het is oprecht best interessant. En volgens mij ga je ook echt heel veel nieuwe dingen horen. We hebben het natuurlijk over Galapagos, ja, op vele verzoek.
Ja, daar kunnen we natuurlijk niet onderuit door de Instagram-volgers.
Nee.
Al Jen, er wordt ook heel erg getipt van daar moeten we het over hebben.
Daar luisteren wij daarnaar. En dan heb je ook nog heel veel transacties gedaan.
Ja, de laatste tijd ben ik lekker bezig. Weer 6 transacties. Ik heb aandelen verkocht en gekocht.
Ja, daar hebben wij weer wat om naar te luisteren. Heel fijn, dankjewel daarvoor. En aan het eind hebben we ook nog goed nieuws voor de Belgische luisteraar.
Ja, hartstikke leuk.
Het wordt weer een bomvolle aflevering. Augustus was een goede maand, volgens mij, voor de mensen die in de S&P belegd hebben.
Ja, dat klopt. Ja, augustus is nog niet eens afgelopen. Maar volgens mij is augustus bijna één rechte lijn omhoog.
Nee, wat mij betreft wel. Ik haal het ene record na het andere.
Ja, iedereen heeft de ATH'tjes deze week. Deze maand.
Sturen mensen dat ook naar jou, behalve dat ik dat natuurlijk altijd doe? Heb je nog meer mensen die zeggen, oh kijk,
ja, er zijn best wel veel mensen in mijn omgeving die zijn begonnen met een ETF en dan de S&P. Dus ik krijg regelmatig screenshots die lekker in het groen zitten.
Ja, ja. Nee, het is altijd leuk om te zien. Ik denk ook weer, ja, morgen kan het weg zijn, maar nou ja.
Ja, veel mensen hebben jouw schema ook gebruikt. Die van het maandelijks inleggen, één keer per maand. Ja,
ja. Ik heb nu al weer zin om de volgende maand in te gaan.
Ja, mijn nichtje is ook een hele succesvolle belegger.
Oké, okay, dus een deel Nasdaq was dat,
ja,
en een deel S&P.
Ja, €1100, waarvan, en dan gesplit 60% S&P en 40% Nasdaq.
Ja. Even kijken, we hadden nog een reactie gekregen naar aanleiding van onze vorige uitzending van Roy.
Ja, dat is wel een goede opmerking. Een oplettende luisteraar.
Ja.
Dat ging over de rendementen, de 5 jaar gemiddelde rendementen van de ETF's die we besproken hebben. Dat is in aflevering 16 geweest, zo uit mijn hoofd. En daar ging het vooral om de Vanguard All World. Nou had ik gezegd dat het rendement gemiddeld was 3,83. Dat klopt niet. En dat is op gisteren gemeten 10,27 gemiddeld in 5 jaar. Dat is nogal een verschil. Nou, ik weet eigenlijk niet hoe ik aan die 3,83 kwam. Ik heb dat gekopieerd uit aflevering 3. Toen heb ik het een keer opgezocht. Wat wel zou kunnen, maar dat weet ik natuurlijk niet 100% zeker. Ik weet niet precies met welke gegevens die op dat moment natuurlijk het gemiddelde berekend heeft. Mm-hmm. En het kan zijn dat die precies in de dip van min 30% dan het gemiddelde van 5 jaar gemeten heeft. Mm-hmm. Omdat je maar 5 jaar hebt, is natuurlijk, het telt het laatste jaar natuurlijk voor 20% mee.
Ja.
En dan als je dan min 30 gaat, ja, dat trekt natuurlijk het gemiddelde erg naar beneden.
Oké, okay, nou goed opgelet van Roy.
En vaak wat het jammer is, dat je het liefst wil je natuurlijk langere gemiddelden dus zien. Ja. Alleen deze ETF's die zijn nog niet zo oud. Dus die bestaan vaak nog maar 5, 6, 7 jaar, waardoor je eigenlijk een 10-jaars gemiddelde
heb je nog niet.
Die heb je nog niet. Maar dan weet iedereen in ieder geval dat.
Hebben we dat even rechtgezet?
Ja, dankjewel hoor.
Ja, en dan in deze aflevering hebben we het over pensioenbeleggen dus. Wat wil je met deze aflevering?
Nou, het is voor mij wat minder relevant, want ik doe niet in deze vorm aan beleggen. Maar ik heb daar zoveel mailtjes over gekregen.
Okay.
Echt tientallen. En ook op Instagram had ik gevraagd, wat zou je graag willen waar we het over gaan hebben? En daar kwam pensioenbeleggen op nummer 2 eruit. En er waren echt tientallen reacties. Dus ik heb een beetje het gevoel dat ik bijna elke week hetzelfde mailtje stuur. Dus ik denk, nou, laten we daar eens een aflevering over maken.
Want het is dus een specifiek iets, dat pensioenbeleggen. Want je zou kunnen zeggen wat jij en ik doen, af en toe wat geld in de ETF stoppen. Nou ja, dat doe ik. Jij belegt in aandelen. Dat je daarmee in je pensioen voorziet als je laat oud bent.
Ja, nou, ik denk dat het, om even een stapje terug te gaan met pensioen. Het pensioenverhaal is, het komt veel in het nieuws de laatste tijd.
Ja.
En iedereen, eigenlijk het nieuws wat vooral een beetje onze generatie kent, is dat je pensioen gekort wordt. Ja. Is er nog wel een pensioen als je met pensioen gaat? Nou, dat zijn een beetje, dat is een beetje het negatief sentiment over pensioen voor onze generatie.
Ja.
Ze zijn het traditionele van, je hebt een vakbond en daar wordt de CEO mee geregeld. En die regelen jouw pensioen. Dus je hebt bijvoorbeeld een ambtenaarpensioen of een... de zorgpensioen of bouw voor de bouw. Nou, dat bestaat natuurlijk nog wel, maar dat is vooral, denk ik, de generaties boven ons. Dus het is nu best wel een trend gaande dat je je eigen pensioen regelt.
Ja.
En daarnaast hebben we 1,2 miljoen ZZP'ers in Nederland die allemaal eigen pensioen moeten regelen.
Ja.
En daardoor ontstaan natuurlijk ook steeds meer producten om je pensioen te regelen. Het wordt steeds flexibeler om het te doen.
Ja.
En daarnaast, de levensverwachtingen gaan erg omhoog. Dus je zou ook meer pensioen moeten opbouwen om je volledige pensioentijd ook een uitkering te hebben.
Ja.
Dus wat je hebt jaarruimte. Dus de overheid geeft aan, je mag zoveel maximaal van je salaris aan je pensioen besteden. En vaak doet een werkgever een gedeelte, maar een ander gedeelte is vrij om het zelf te doen. Dus dat noemen ze ook wel een aanvullend pensioen.
Oh, dat wist ik niet.
Dus je kan je jaarruimte berekenen bij de Belastingdienst. En dat is ook wel waar er vaak nog op gekort worden, werkgevers die iets lager pensioen uitkeren. Mensen beseffen dat vaak niet. Maar dat je eigenlijk, als je met pensioen gaat, dat je dus qua inkomen wel echt flink achteruit gaat.
Mm-hmm.
Dus je kan daardoor ook een aanvullend pensioen doen.
Yeah.
En dat kan je dus, moet je zelf regelen.
Yeah.
En dat kan eigenlijk belastingtechnisch, met een belastingvoordeel voor je maximale jaarruimte. Dus je ziet
het wordt wel ingewikkeld.
Ja, dat ga ik straks nog verder uitleggen. Maar
okay.
Je ziet dus wel dus dat er eigenlijk ook heel veel mensen die al een pensioen met een werkgever hebben, ook nog een extra aanvullend pensioen doen.
Oké, okay, laten we dan even mij als voorbeeld nemen. Ik heb een pensioen bij mijn werkgever. Dat ben ik aan het opbouwen. Ik werk bij Avotros. Dus daar krijg ik wat. En dan kan ik zelf... Ik doe verder niks daarnaast. Ik doe niet aan aanvullend pensioen. Is dat dom of is dat fout? Of moet ik dat doen? En hoe weet ik dan... Ja,
nou, dat is,
dit wist ik niet.
Nee. Ik denk dat de eerste instantie is belangrijk, hoeveel procent draag jij bij aan je pensioen? Jij of je werkgever. Je hebt een soort van premiepercentage.
Ja.
Bij de meeste CEO's is dat een beetje vastgelegd tussen de 15% en 30%. En dan heb je vaak ook nog eens dat het bedrijf vaak zegt van, we gaan voor 30% pensioenpremie en 15% draag je zelf af en 15% wordt door de werkgever gedaan.
Ja, op die manier.
Dan kan het zomaar zijn dat je daar wel je maximale pensioen al spaart.
Ja.
En dat wordt dan belegd, denk ik, in een collectief pensioenfonds, wat vastgelegd is in de CEO. En dat is dan, denk ik, misschien voor jou een bepaalde pensioenfonds voor ambtenaren, maar dat weet ik niet zeker. Dat zou je allemaal moeten kunnen controleren bij mijnpensioen.nl, dus een website van de overheid, kan je dat zien.
Oh.
Je kan ook een jaarruimte berekenen. Dus op een linkje op de Belastingdienst, gewoon jaarruimte. Dan voer je je salaris in van de afgelopen 7 jaar en hoeveel pensioen je hebt gespaard. Want je krijgt jaarlijks een pensioenoverzicht. En dan kan je zien hoeveel speling je nog hebt. En
ja, want je hebt dus een bepaald aantal euro's dat je mag besteden aan je... Ja, aan je pensioen.
Ja, nou, wat eigenlijk een pensioen, dat is het belangrijkste om te weten. Een pensioen heeft een belastingvoordeel. En dat belastingvoordeel is dat je kan dus sparen en beleggen. In ieder geval geld voor je pensioen apart zetten.
Ja.
Dat kan met bruto salaris.
Ja, oké. Okay.
Dus wat er eigenlijk gebeurt is, je inkomstenbelasting wordt uitgesteld.
Ja.
Dus nu zitten de meeste mensen in 38% loonbelasting.
Mm-hmm.
Dat betaal je dus niet. Dus je kan dus eigenlijk 38% meer beleggen. Nou ja, als je dus zeg 50 jaar 38% meer kan beleggen, dat is natuurlijk een extreme hefboom.
Ja.
Want die 38% dat je meer kan beleggen, ga je ook weer rente over krijgen.
Ja.
Dus dat, vaak kan je, als je voor mij 40 jaar belegt in pensioen, dan heb je uiteindelijk ongeveer 3 keer meer vermogen uiteindelijk dan als je het netto doet. En wat er dan gebeurt is met pensioen gaat, dat vanaf dat moment wordt het uitgekeerd als inkomsten.
Ja.
En op dat moment ga je de inkomstenbelasting over betalen.
Precies, okay.
Maar nou komt het voordeel. We hebben een aparte inkomstenbelastingsschijf voor mensen die gepensioneerd zijn. En die is 18% lager.
Oh.
Voor de eerste 34.000 euro. Dus als je onder de 34.000 euro blijft, wat de meeste pensioneerden wel blijven, dan betaal je dus 18% minder loonbelasting. Waardoor dus je voordeel is dat je je inkomstenbelasting uitstelt, waardoor je dus eigenlijk de belasting die je wel had moeten betalen wel kan inzetten om te compounden. Mm-hmm. En je moet het pas terugbetalen, of je moet het pas gaan betalen, maar dan ook eens 18% minder. Ja. Over 50 jaar.
Dus het mes snijdt aan twee kanten.
En ook nog eens het voordeel dat je pensioengeld dus niet meetelt bij je vermogen. En dat is natuurlijk eigenlijk heel belangrijk. Want ja, zeg een jaar voordat je met pensioen gaat, heb je misschien makkelijk een half miljoen tot 600.000 euro aan pensioen gebouwd. Dus je daar elk jaar vermogensbelasting over moet betalen. Mm-hmm. En heb ook nog inflatie, dan is het heel moeilijk groeien.
Okay.
Dus ja. Dat is ook een voordeel.
Daarom,
je hebt van die lijstjes, zie je heel veel nu langskomen. Vooral door die eurobonds natuurlijk, dat in Europa over wie is nou het rijkst, staat Nederland vaak vrij laag. En dat komt omdat ze daar altijd de pensioen niet mee tellen. Namelijk pensioen wordt niet in Nederland niet gezien als vermogen.
Dus we zijn rijker dan we denken.
We zijn veel rijker dan we worden eigenlijk bijna over wat bovenaan staat. Omdat natuurlijk de meeste mensen hebben gewoon een half miljoen aan pensioen gespaard. Maar dat wordt, zien wij in Nederland niet als vermogen. Waardoor we eigenlijk automatisch natuurlijk vrij arm zijn.
Wat grappig. Ik hoor allemaal nieuwe dingen. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar
ja,
interessant.
Dus dat is een heel grappig
ding.
Dus
je bent eigenlijk gek als je niet uitzoekt wat je jaarruimte is.
Elk jaar dat je niet belegt in je pensioen, heb je uiteindelijk 6% minder.
Ja.
Leef je eigenlijk 6% op je totaal vermogen in als je met pensioen gaat.
Dat is echt veel.
En het is heel veel. Het heeft echt een extreem effect of je op je 21ste begint of je 31ste. Ja, voor je oudere dag is het natuurlijk onwijs goed om constant optimaal te gebruik te maken van je vrije ruimte. Je pakt dan het maximale belastingvoordeel. Natuurlijk wel een ander nadeel is, je houdt wel minder over in het nu.
Ja.
Dus je moet wel een gedeelte van je salaris, als dat binnenkomt, dan nog extra aanvullen aan je pensioen. En dat moet je natuurlijk ook maar willen.
Jeetje, maar ik zit mezelf echt te verwonderen, want ik wist dit niet. Ik denk ook dat veel leeftijdsgenoten dit niet weten, maar dat weet ik niet zeker. Is het misschien een idee om een Instagram-polletje te doen met de vraag, wist je dit al of niet?
Ja, we kunnen dat wel even doen.
In de loop van de week? Ja, ik vraag dat me echt af.
Ik denk dat dit is een heel groot probleem voor ZZP'ers. Vooral de ZZP'ers die net iets meer verdienen dan bijvoorbeeld als ze in loondienst zouden gaan, dan denk je al snel, ik verdien meer. Maar als je dan echt onderaan de streep gaat uitrekenen, is dat je werkgever normaal ook nog eens gedeeltelijk voor je pensioen afdraagt. Mm-hmm. Je moet nog al je verzekeringen zelf doen. Je hebt nog een risico dat je arbeidsongeschikt raakt, waar je ook wel weer voor kon verzekeren, maar is heel duur. Ja, constant nieuwe opdrachten zoeken, dat je ook tussen twee perioden van geen werk kan zitten.
Ja.
En heel veel ZZP'ers lukt het dus daardoor niet om eigenlijk ook nog voor hun pensioen goed te sparen.
Nee.
En dat probleem is eigenlijk nog niet. Het is net een soort van klimaatprobleem. Het is, als je in het nu heb je er helemaal geen last van.
Precies. Ja.
Maar als die ZZP'ers straks met pensioen gaan, die gaan dus niet met pensioen. Dat is eigenlijk, dit gaat een heel groot probleem zijn.
Ja.
Als je ZZP'er moet je eigenlijk wel pensioen beleggen. En een vrije ruimte wel echt goed kennen, hoor. Want dat is wel, vind ik wel, wel een must voor ondernemers.
Ja, dus voor ZZP'ers is het echt een must. Maar voor mensen die dus in loondienst werken, is het wel echt gewoon slim om het wel te gaan doen. Uitzoeken wat je vrije ruimte nog is.
Ja, kijk, als je belegt voor later, dan is het gewoon veel beter om pensioen te gaan beleggen. Want dan kan je met je bruto geld beleggen. En als je het toch pas gaat gebruiken, echt later richting je pensioen, dan is het natuurlijk super zonde om met netto geld te beleggen.
Ja.
Maar als je gaat beleggen voor, ik wil gewoon nu de komende jaren vermogen sparen, omdat ik bijvoorbeeld een huis wil kopen of iets, dan is het prima om gewoon te beleggen natuurlijk.
Ja.
Maar als je het echt voor later doet, ga dan naar pensioen beleggen.
Ja.
En het is namelijk exact hetzelfde. We gaan straks doorheen lopen wat alle opties zijn. Maar de Giro heeft ook pensioen beleggen. Is exact hetzelfde
als gewoon beleggen.
Het is alleen, je kan met bruto geld doen.
Ja. Oké, maar kun je dan nog even een beetje uitleggen wat dan precies? Want volgens mij hebben we het nu de hele tijd over dus persoonlijk pensioen. Maar dan heb je ook nog iets als collectief pensioen.
Ja, dat klopt. Jij hebt met je werkgever collectief pensioen.
Ja.
En daar zitten zowel voordelen als nadelen aan. Kijk, het nadeel is dat het eigenlijk constant gekort wordt. Dat merk je nu ook.
Ja.
Er zijn minder werkende, meer mensen met pensioen. Mensen worden steeds ouder, waardoor eigenlijk er meer mensen gebruik moeten maken van die pot.
Ja, dat is het voordeel.
En het voordeel is dat als je heel oud wordt, dat je een heel lang pensioen hebt. De gemiddeld spaart iemand bijvoorbeeld een half miljoen. Maar als iemand 2 jaar overlijdt nadat hij met pensioen is, dan heeft hij misschien nog 450.000 euro over.
Ja.
Die 450.000 euro wordt niet uitgekeerd naar erfgenamen, maar die wordt gewoon in de pot gehouden en die wordt verdeeld onder alle mensen die nog leven.
Ja.
ja, iemand kan dus voor zijn hele leven werken en dan 1 jaar overlijden nadat hij met pensioen is, en is hij dus eigenlijk al zijn geld gewoon kwijt.
Ja.
En dat is het, heeft zowel voordelen als nadelen. Ja. En bij heel veel plekken heb je, dus gewoon waar jij bijvoorbeeld werkt, heb je niet eens een keus. Al wordt juist in die nieuwe sectoren en opkomende markten, daar wordt juist die keus wel geboden.
Dus ja, dan kun je ook weer andere dingen doen, toch? Bijvoorbeeld in aandelen.
Ja, je krijgt ook vaak stokopties en zo, ja. En dan heb je persoonlijk pensioen en dat bouw je helemaal persoonlijk op. Dus als je heel oud wordt, je kan bijvoorbeeld 500.000 sparen, maar als je echt 110 wordt, en is het toch een keer op. Dus je kan ook zeggen, nou, ik keer mezelf wat minder uit. Persoonlijk pensioen kun je dat zelf bepalen. Het voordeel is dat het van jou persoonlijk is. Dus als jij, mocht je 500.000 hebben opgebouwd en je overlijdt 1 jaar nadat je met pensioen gaat, dan is dat geld niet weg, maar dan wordt dat geld uitgekeerd aan je erfgenamen. En je kan zelf bepalen wanneer je uitkeert. Dus je hebt daar volgens mij helemaal zelf regie over.
Maar je kan bijvoorbeeld ook op je 50ste al beginnen, als je dan met pensioen wilt en je hebt voldoende.
Nee, dat mag dus niet.
Dat mag dan weer niet.
Nee, het is echt een. Je mag pas je pensioen uit laten keren op het moment dat je je officiële pensioenleeftijd bereikt, wat door de overheid is gedefinieerd.
Maar je hebt toch dat FIRE, dat Financial Independence Retire Early.
Ja.
Dat is, dan moet je toch eerder met pensioen kunnen?
Ja, maar die gebruiken dus allemaal geen pensioenrekening.
Oké. Okay. Die sparen het gewoon helemaal zelf.
Ja. Ja, en als je dus geld uitkeert wat van je pensioenrekening is, eerder dan je pensioenleeftijd, wat gedefinieerd door de overheid, dan ga je boete betalen. Krijg je 20% boete. En omdat je ook nog eens alles eruit haalt, pakken ze de grootste belastingschijf, 52%. Ze betalen 72% belasting.
Ook dat mes snijdt aan twee kanten. Ja,
ja, en dat is natuurlijk ze maken het heel voordelig om pensioen te sparen, maar ze maken het heel veel moeilijk om het eruit te halen. Wat logisch is natuurlijk, waardoor mensen eigenlijk, ja, het wel gek zijn om het eruit te halen. Waardoor heel veel mensen het houden tot hun pensioenleeftijd. En wat we dus hebben, omdat wij best wel veel rijke gepensioneerden hebben, is het ook goed voor de economie natuurlijk. Want die gepensioneerden, die kunnen ook blijven besteden.
Ja.
Aan de ene kant is dat een positief punt. Alles wat je in je pensioen, zit ook in je pensioen. En dan kan je niet meer aankomen. Wat natuurlijk eigenlijk ook heel positief is.
Ja.
Dat je niet als een keer je wasmachine kapot gaat, dat je denkt, nou, of ik wil op vakantie.
Ja.
Ik haal het even van mijn pensioen.
Nee, precies.
Maar dan kom je eigenlijk op het punt waarom doe ja, ik. Dit is de reden waarom ik het dus niet doe. Ik zit er wel over na te denken.
Een echte pensioenrekening. Want jij vindt die onvrijheid niet relaxed daaraan.
Aan de ene kant moet ik het natuurlijk doen. Want ik heb nog een hele lange horizon.
Je bent zzp'er.
En ik werk voor mezelf. Maar ik zit daar, aan de ene kant denk ik, misschien moet ik gewoon beginnen met gewoon een paar % van mijn salaris. Om gewoon als vangnet, als backup.
Ja.
Voor mocht het overal toch allemaal niet goed gaan in mijn leven, dat ik dan in ieder geval iets heb opgebouwd. Maar ja, ik ben nu toch al misschien iets meer wat radicaler, een beetje al in.
Ja.
Van ik ga gewoon volledig voor een vermogen opbouwen, privé.
Ja.
En daar hoop ik genoeg mee op te bouwen.
Ja.
Zodat ik eerder met pensioen kan dan mijn pensioenleeftijd.
Ja, dat snap ik. Maar jij hebt misschien ook iets meer de middelen om dat te doen.
Maakt dat
in principe niet uit, denk je?
Nou, dat klopt wel. Ik heb natuurlijk daarin wel veel meer de middelen.
Ja.
Dat komt gewoon ook omdat ik mijn bedrijf verkocht heb. Waar ik natuurlijk een hele grote voorsprong heb vergeleken met mensen die gewoon in loondienst zitten natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat ik ben er wel echt aan het over nadenken. Ik denk wel dat ik voor een klein bedrag, een paar % van mijn salaris, toch gewoon een soort van vangnetje ga creëren.
Ja.
Ik heb natuurlijk een volledige vrije ruimte nog, dus ik kan dat prima doen.
Ja. Oké, nou, als we nu toch zo praktisch bezig zijn, hoe kun je dat doen? Wat zijn allemaal de manieren waarop je kan gaan pensioen beleggen?
Ja, je kan eigenlijk pensioen sparen en pensioen beleggen. Even simpel gezegd. Nou mm-hmm. Pensioen sparen, nou, dat was nog interessant in de tijd dat we 5%, 4% rente hadden. Nou, wie dat nou doet, dan kan je beter geld door een putje spuwen. Bij wijze van, want je krijgt niks en je hebt inflatie.
Ja.
En in de afgelopen 30 jaar is de inflatie in Nederland 77% geweest.
Wow.
Dus als je gaat sparen en je krijgt eigenlijk gewoon 0% rente en je doet dat 30 jaar, dan heb je uiteindelijk gewoon, bouw je niks over.
Niks over, of loop je daadwerkelijk verlies?
Ja, je teert gewoon in, omdat je koopkracht achteruit gaat. Daarom is het eigenlijk de enige mogelijkheid is beleggen. Oh ja, een hele lange horizon heb je bijna wel een bewezen rendement als je kijkt naar het verleden.
Ja.
Dat is eigenlijk denk ik gewoon de enige optie, vind ik.
Mm-hmm.
En er zijn eigenlijk meerdere opties. Je kan naar een bank toe. Nou, ik heb helemaal in het begin heb ik een keer een berekening gemaakt bij de Rabobank beleggen. Nou, ik heb niet eens de moeite gedaan om die berekening te maken. Ik had even snel gekeken, daar betaal je al €3,60 per transactie voor 1 jaar ook nog eens beheerkosten van 0,24. Waardoor je eigenlijk als je 500 per maand inlegt, betaal je 0,72% per keer. Ja, dat is eigenlijk gewoon al veel te hoog.
Per keer bedoel je met per nieuwe transactie?
Per transactie, ja.
Maar als je het bij de bank laat doen, dan doen zij het toch voor je?
Misschien het verschil is, ik heb gekeken naar Meesman pensioenbelegger, Brandy Day, Bright Pensioen en een paar banken. En dan met de Giro. En eigenlijk het verschil is eigenlijk diegenen die ik als eerste allemaal opnoemde, die hebben allemaal een soort van geselecteerde fondsen. Die delen dat eigenlijk in profielen. En dat noemen ze dan zeer offensief, offensief, neutraal, defensief of zeer defensief.
Hoeveel risico wil je?
En elk profiel staat dan weer voor een bepaald fonds. Yeah. Zo even plat gezegd. Je hebt maar vaak een opties tot een x-aantal profielen. En vaak is die verdeling van die profielen zo, het is bijna altijd all world. Dus gewoon wereldwijde spreiding. En bijvoorbeeld zeer offensief heeft dan 90% aandelen en 10% obligaties. En dan gaat dat door. En neutraal is dan 50-50. En dan zeer defensief is dan precies het omgekeerde. Ja. 90% obligaties, 10% aandelen.
Okay.
En wat je eigenlijk doet met, ze noemen een soort van life cycle beleggen. Dat je, als je lange horizon hebt, dan ga je naar zeer offensief. Dus bijna maximaal aandelen.
Ja.
Naarmate je ouder wordt en je gaat dichter naar je pensioenleeftijd, ga je steeds meer in obligaties, ga je steeds safer zitten.
Mm-hmm.
De laatste paar jaar ga je gewoon bijna 100% safe zitten in obligaties. En dat is eigenlijk een beetje waar je op selecteert. Super simpel. En dat kan je bijna soort automatiseren. Ik denk ook dat ze advies geven van, nu kan je beter een profiel opschrijven omdat je nog zoveel jaar te gaan hebt,
okay.
Vermoed ik. Dat,
ja.
In ieder geval, dat lijkt mij dat ze dat doen.
Ja.
En ja, verder is het eigenlijk niet zoveel meer. Je hebt een automatische storting elke maand.
Yeah.
Je selecteert 1 keer een fonds en nu je gaat dat beleggen. Dus
dat
gaat
allemaal vanzelf.
Het is onwijs onzichtbaar. Je hebt eigenlijk, dat is ook de kracht natuurlijk van pensioenbeleggen, is dat je dus niks ziet.
Nee.
En dat doen de banken doen dat. Bright Pensioen, Brand New Day, Meesman, die doen dat eigenlijk allemaal.
Yeah.
En dan is de Giro natuurlijk een uitzondering. Want de Giro is eigenlijk, je hebt eigenlijk helemaal geen beperkingen. Dus je krijgt een pensioenrekening precies hoe de Giro nu ook is, als je gewoon belegt. Het is alleen dat je het geld, als je helemaal opzet, dan mag je het er niet meer afhalen.
Mm.
En dan moet je een boete voor betalen, wat ik net zei.
Ja,
maar
precies.
Je hebt wel volledige ruimte. Je kan dus alles beleggen, alle ETF's die je wil. Je kan losse aandelen.
Ja.
Wat aan de ene kant natuurlijk gevaarlijk is. Want je hebt onwijs veel vrijheid, dus je kan heel veel handelen.
Ja.
Wat natuurlijk dan eigenlijk wel weer een risico is. Maar
dus dit is meer het zelf doen?
Het is volledig zelf doen.
Ja.
Maar dan komt het natuurlijk. Zelf doen is natuurlijk goedkoper.
Ja.
En dat geldt natuurlijk voor dit ook.
Ja. Maar heb ik toch, want je zegt dus dat dat gaat met bruto geld. Je bruto salaris.
Ja.
Maar hoe werkt dat dan?
Want
ik haal gewoon dus, als ik zelf op de Giro ga beleggen, haal ik geld van mijn eigen rekening. Dat zet ik op de Giro-rekening.
Ja.
Hoe weet de Giro-rekening van pensioenbeleggen dat bruto salaris is?
Nou, voordat je een account maakt bij de Giro of ergens anders, in ieder geval een pensioenrekening, wordt het gemeld bij de Belastingdienst, wordt gecheckt. Dus op het moment dat jij je IB-aangifte doet, weet de Belastingdienst waar jij pensioen op bouwt. Je betaalt gewoon minder inkomstenbelasting.
Ja, want je houdt minder netto over.
Ja, dus je krijgt eigenlijk gewoon einde van het jaar al het verschil tussen netto en bruto gewoon terug.
Ja.
Of er wordt ingehouden als je iets anders moet betalen.
Ja.
Dus je schiet het voor.
Ja.
Je krijgt het allemaal terug.
Ja.
Gewoon bij IB-aangifte.
Helder.
Ja. Ik kan nog even langs gaan.
Ja, wat is nou de meest voordelige?
Ja, je hebt dan Meesman pensioenbeleggen. Dan heb je jaarlijks de fondskostenbedragen 0,5. En dan heb je een eenmalige transactiekosten van 0,25. Dus dat is vrij goedkoop, denk ik.
Ja.
Beheerkosten heb je sowieso ook in een ETF. Dus daar kan je het wel mee vergelijken. Het is trouwens gratis om je account aan te maken.
Mm.
En Brand New Day betaal je €45 afsluitkosten eenmalig. En dan betaal je 0,5 stortingskosten. Dus dat is eigenlijk je transactiekosten. En dat was bij Meesman 0,25. Maar je betaalt wel 0,59 voor beheerkosten. Dus Meesman is wel wat goedkoper dan Brand New Day.
Ja.
Ik heb niet echt heel erg inhoudelijk gekeken naar welke de fondsen met elkaar vergeleken en zo. Dat
moet je zelf doen.
Ja, dat is. Ik heb daar niet naar gekeken.
Nee.
Ook niet echt exact een berekening gemaakt. Wie is nou echt goedkoop? Want bijvoorbeeld nu Bright Pensioen, die heeft eenmalig €100. Dat wordt dan wel een soort van certificaat in het bedrijf dan weer. Dus dat kan zomaar zijn dat niet echt in waarde zakt, waardoor je uiteindelijk die €100 toch wel weer terugkrijgt. Maar oké, moet je wel betalen nu. En daar hebben ze dus niet een beheerkosten in percentage, maar je betaalt jaarlijks €210. Ja, ze noemen dat lidmaatschap. En je betaalt, en je betaalt wel beheerkosten 0,24. En je hebt dan een vergoeding bij het instappen van 0,07. En het marketingverhaal is dan dat ze niet willen verdienen aan jouw pensioengeld. Maar dat je dus een lidmaatschap betaalt, waardoor je ook mee mag denken met het bedrijf. En daarom noemen ze het lidmaatschap. Maar dat houdt er dus gewoon basically op in, is dat als je lage bedragen belegt, dat je gigantisch veel betaalt. Ja. Nee, ik heb dan even snel een berekening. Stel, je belegt €5.000 en je betaalt jaarlijks €210 lidmaatschap. Dan heb je ook nog eens €12 lopende kosten, dat is die 0,24.
Ja.
En ook nog de aan- en verkoopkosten eenmalig van 0,07. Dus dat is al minimaal €222. Nou, oftewel 4,44% betaal je over je pensioen. Nou, dat is natuurlijk gewoon echt. Dat is gewoon bijna schofterig, toch?
Ja. ik zie het. Ja, je bent echt verontwaardigd. Maar waar ging je over Bright?
Over Bright. Ja. Als je natuurlijk veel meer, als je dus met €50.000 gaat beleggen, dan betaal je maar 0,66. Dus het is wel dat is bij Bright heel erg zo. Hoe meer je opbouwt, hoe goedkoper het wordt.
Okay.
Maar je start is natuurlijk een beetje duur, omdat je een vast lidmaatschap prijzen.
Ja.
Dus ja, hoe meer geld je hebt, hoe goedkoper het relatief wordt.
Precies.
Dat is het lastige met vergelijken. Is dat je moet zoveel scenario's uitwerken. Op elk punt is er wel iets goedkoper.
Ja.
En je ligt ook heel erg aan je eigen situatie.
Ja, hoeveel je hebt.
En dan hebben we ook nog de Giro. Daar betaal je 0,2 soort van kosten op je belegd vermogen. En hoe ze dat berekenen is eigenlijk dat je dan maandelijks betaal je dus 0,0166. En ze zeggen eigenlijk dat is, je betaalt dus totaal over je belegvermogen 0,2. De beheerkosten eigenlijk.
Mm-hmm.
Alleen die beheerkosten die je betaalt, die krijg je dus ook maandelijks weer in gratis transactietegoed.
Dus
0,2% is nog steeds minder dan de goedkoopste van meestal is 0,5. En je kan gewoon met ETS beleggen uit kernselectie. En die zijn dus gratis, dus je hebt ook geen transactiekosten.
Hm.
En dan heb je natuurlijk wel de kosten van een ETF.
Ja.
Het is alleen wel weer een nadeel. Bij de Giro is het niet, wat bij die andere wel allemaal is, een automatische overschrijving elke maand.
Bijvoorbeeld, dat moet je wel zelf doen.
Moet je dus wel elke maand inloggen bij de Giro en ook daadwerkelijk de transactie doen.
Wat zou jou dan, welke van deze opties spreekt jou dan het meest aan?
Ja, voor mij de Giro.
Ja.
Ja, ik vind het gewoon leuk om te beleggen. En als je ook niet echt een heel veel interesse hebt in beleggen, dan zou ik misschien nog adviseren, ga dan lekker bij een van die andere drie zitten.
Ja.
Kijk er nooit maar om. Ja, je hebt wel echt die reserve voor je oude dag nodig.
Ja.
Je kan niet tot je 75ste borden dragen, wijze van.
Ja.
Maar ja, voor mij is dat minder noodzakelijk. Dus ik vind het dan wel interessant natuurlijk om. En ik heb heel veel kennis hier opgedaan om het zelf te doen. Gewoon een ETF.
Mm-hmm.
Beetje hetzelfde wat ik eigenlijk voor mijn nichtje heb gedaan. En het is voor mij een kleine moeite, dus ik denk wel dat ik dat zou gaan doen.
Ja.
Ja, ik heb al die kennis opgedaan en dan laat ik het iemand anders doen.
Ja.
Iemand anders iets laten doen kost altijd geld.
Ja.
Maar ja, blijft wel je pensioen niet te veel risico nemen.
Nee, precies.
En de kracht van pensioenbeleggen is gewoon je lange horizon. Het hele compounding effect zit gewoon in pensioen. Ja.
Ja.
Dus ik ga al die berekeningen even op de website gezet. Ik zal er maar even links bij zetten naar de pensioenbeleggers.
Dat zorg je te goed voor ons.
Denk je dat ik nog dingen vergeten ben?
Nee, eigenlijk niet. Ik ga even uitzoeken wat die extra jaarruimte is. Kan op mijnpensioen.nl.
Nee. Daar kan je zien hoeveel pensioen je nu opgebouwd hebt.
Ja.
En hoe lang je moet werken. Het is soms wel droevig om daar te kijken, hoor. je moet als je gewoon jaarruimte berekenen, belastingdienst intypt op Google. Kan ook een linkje wel op de website zetten. Kom je op belastingwebsite uit.
Ja.
En dan moet je allemaal vragen beantwoorden. En dan wordt je vrije jaarruimte berekend.
Okay.
En die kan je nog belastingvrij beleggen.
Ja.
Je kan ook voor kiezen om gewoon €100 per maand te doen. Hè. Dus als je 30 jaar €100 per maand is toch.
Ja. Ja,
het is toch extra aanvullend, hè?
Maar dan moet ik wel eerst checken of ik dat wel mag. Of ik niet al aan de tafel.
Ja, dat zou je moeten kijken, ja.
Nou, ik ben echt benieuwd hoeveel mensen dit al wisten.
Het is ook zelfs een tip om het einde van het jaar, als je over de grens van vermogensbelastingen in zit, ga dan ook in eind december je zorgverzekeraar in één keer betalen. Want dan breng je je vermogen naar beneden.
Ja.
Met ongeveer 1000 tot €1500.
Oh ja. Maar jij, ik heb überhaupt geen vermogen, toch? Of wel?
Ja, dat weet ik niet.
Nou ja, weet ik ook niet.
Dus als je onder de €30.000 zit, dan maakt het niet uit.
Nee, precies. Oké. Dus dit is voor het merendeel van de luisteraars. Nou, misschien ook wel. Geen idee eigenlijk.
Ja, ik heb ook geen idee.
Hoeveel geld hebben jullie, jongens? Laat het ons weten. Gaan we naar het nieuws?
Ja.
Want jij hebt op Instagram gevraagd waar we het over moeten hebben, het nieuws. Galapagos. Daar komen we niet onderuit.
Nee, ja, dat klopt.
Wat is er aan de hand? Ja, want ik heb het gemist, eerlijk gezegd.
Ja, dat komt. Ja, op vakantie was.
Ja.
Dat was namelijk volgens mij alweer niet anderhalf week geleden. Galapagos is een biotech bedrijf. En ze zaten in de laatste fase van het reumamiddel Filgotinib. Die was in Europa al goedgekeurd. En dat moest nog goedgekeurd worden in Amerika om uitgegeven te worden. Dus ze heeft een soort van laatste test. En dan wordt het getest ook allemaal bijwerkingen en alles. En als dat goedgekeurd wordt, dan mag het middel verkocht worden. Ja. En het middel is afgekeurd.
Oké. Okay.
Dus het werkt eigenlijk zo met biotech. Er bestaan eigenlijk zeg 4-5 fases van het onderzoek naar een nieuw middel. En dan wordt ongeveer, elke fase wordt, het verschilt een beetje, maar hoe meer je op het einde komt, ongeveer zo'n 500 miljoen uitgegeven aan onderzoek per jaar. En dat is natuurlijk jarenlang zijn ze bezig met het onderzoek.
Ja.
En dan op een bepaald moment moet het goedgekeurd worden. Wordt het biotechbedrijf, die heeft eigenlijk een succes behaald. En dan wordt het ook eigenlijk gekocht, een soort van gelicenseerd aan een grote farmaceut.
Yeah.
Is het een keer succesvol, dan schiet het aandeel ook echt gigantisch omhoog. Dat kan zo gewoon tientallen keer over de kop gaan.
Yeah.
Maar dit middel is wel een beetje het paradepaardje van Galapagos. En die is dus afgekeurd.
Oh nee. Ongeveer in de laatste fase ook dan.
Ja, gewoon het allerlaatste moment. Dit kwam eigenlijk voor iedereen voor een verrassing.
Want we dachten allemaal, het werkt, dit is goed. Dit
ja,
kan
zelfs
niet,
in Europa al goedgekeurd. Dus daar wordt hij gewoon uitgebracht.
Yeah.
Maar zijn ze in Amerika toch strenger. En dit zorgt er eigenlijk voor dat het proces dat dit middel op de markt komt in Amerika gewoon wel vertraagd wordt. Wel met minimaal 1,5 jaar tot 3 jaar. Waardoor je dus eigenlijk ook van jaarlijks nog eens 500 miljoen tegenaan moet doen om het door te ontwikkelen.
Mm-hmm.
En waardoor je inkomsten dus eigenlijk ook niet hebt.
Dus het aandeel in Galapagos, dat is...
Ja, dat was volgens mij iets van 27% gezakt.
Ja.
En dat was van een paar dagen geleden ook alweer verder gezakt. Dus soms zaten we alweer echt op min 30 of zo, min 32%. Ja, eigenlijk het lijkt wel alsof het vertrouwen uit het bedrijf is. Dat niemand meer ziet van, hey, zit er nog wat toekomst in?
Maar wat flauw eigenlijk. Want in Europa is het dus al toegestaan. En in Amerika gaat het misschien ook nog wel gebeuren. Maar dan over een hele lange tijd. Maar is het niet het moment juist om in te stappen?
Ja, dat is natuurlijk, dat zou je zeggen. Maar er zijn ook heel veel andere partijen die een reumamiddel uitbrengen.
Oh, ja.
En degene die als eerste uitbrengt, die krijgt dan zoveel jaar octrooi op dat middel.
Ja.
Dus als jij het middel bijvoorbeeld 4-5 jaar later uitbrengt, dan heb jij gewoon een kortere periode waar die octrooi op valt. Ja, het periode waar je het geld kan terugverdienen wordt steeds korter als je het later uitbrengt.
Ja.
En wat natuurlijk heel veel impact heeft op je, okay, kijk, je winst. Dit zijn wel van die momenten dat ik merk dat ik eigenlijk helemaal niks van biotech snap.
Ja.
Ik heb geprobeerd om een soort van mijn hoofd eromheen te rappen. Ik heb alle artikelen gelezen, video's bekeken. Ik kan gewoon niet inschatten wat het effect is, vooral het commercieel effect is van een bepaald medicijn wat uitgebracht wordt. Nou, dit is voor mij ook wel gewoon een leerproces. En je moet gewoon alleen maar dingen opleggen die je snapt. Nou, dit is iets wat ik niet snap. Als ik dan nu wel even, zover ik dat nu uit mijn onderzoek heb gehaald, is dat ze hebben ongeveer 5 miljard op de bank. Nou, dat vertegenwoordigt ongeveer een koers van €90. Dus het aandeel kan eigenlijk nooit onder de €90 komen. Want dat betekent dat je meer cash op de bank is dan het bedrijf waard is.
Yeah.
En dan kan je het beter gelijk gewoon kopen, het bedrijf. Want dan verdien je er gewoon op. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus het kan eigenlijk nog maar 18% zakken. En dan kan je wel zeggen, ja, die 18% dat het nog kan zakken. Dan denk ik, ja, dat is dan wel weer goedkoop. Dat kan me dus eigenlijk ook weer niet voorstellen.
Conclusie?
Ja, maar dat is natuurlijk heel gevaarlijk nu, want ik weet niks over de inhoud.
Nee.
Maar zover ik de analisten heb gelezen, en ook bijvoorbeeld Jos Verstegen, zijn analist, die is heel erg in Galapagos. Ik heb een video op de website gezet.
Is
wel
conclusie?
Een beetje mijn conclusie, ook van hem en ook van anderen, dat het wel zwaar afgestraft is, dat het wel ondergewaardeerd is.
Ja.
En dat je wel rekening moet houden dat je, als je het aandeel koopt, dat je wel 1,5 tot 3 jaar minimaal moet houden. Want je weet niet hoe lang dat proces gaat duren dat dit reumamiddel weer goedgekeurd gaat worden.
Ja.
Ik denk ook wel dat je dat op zich nog wel zou kunnen kopen. Alleen dan denk ik, ja, Ik zeg al weken van die grappigos die moeten uit, dat ik een heel klein positie in mijn growth portfolio, dus in mijn totaal echt onder de 1%. Nou, dat is super laag. Ja. Dus ik wilde al de hele tijd van, nou, dit aandeel ga ik wegdoen. Dit aandeel ga ik wegdoen. Nou, totdat nu in één keer de dip kwam.
Ja.
Dus nu dacht ik, nou, ik kijk er nog even aan. Maar ik denk niet dat ik hier ga bijkopen.
Ik vind dat wel een mooi bruggetje om meteen naar je portfolio te gaan. Maar jij wil het volgens mij ook nog kort even over Adyen hebben.
Ja, nou, daar kom ik eigenlijk ook niet onder uit. Omdat namelijk heel veel luisteraars wilden ook iets over Adyen weten.
Ja.
De vier topmannen, waarvan de twee oprichters, Pieter van der Does en Arnoud Schuijf, de CTO, dus CEO en CTO, hebben een belang, dus met twee andere bestuurders nog, hebben een belang van 15% afgebouwd in Adyen.
Oh, dus ze hebben zelf minder aandelen
verkocht.
In
nou, dat is het moment dat je goed moet opletten. Wat weten zij, wat wij niet weten? Dus dan moet je met een kritische bril gaan kijken. Maar ze hebben 15% afgebouwd. Ze hadden iets over de 10% heen. Volgens mij 11 of zo ongeveer, totaal bij elkaar. En ze gaan nu naar hoog in de 9%. Dus ze hebben nog echt wel een flinke positie, vind ik.
En hoe leggen zij dat zelf uit dan?
De reden dat ze risicospreiding in hun persoonlijke portefeuille willen. Nou, ja. Wat is de regel nummer 1 met beleggen?
Spreiden.
De beide eigenaren bezitten voor een eentje 1,2 en de ander 1,6 miljard nu aan waarde. En het zit allemaal in één bedrijf.
Ja.
Dus vanuit dat perspectief is het natuurlijk een heel logische uitleg. Maar dat is een beetje een ding met nieuws en naar buiten. Is dat je zorgt altijd dat het logisch is. Maar je weet natuurlijk niet wat er daadwerkelijk achter zit.
Nee.
Ze hebben wel beloofd dat ze de komende half jaar geen nieuwe aandelen gaan verkopen. En het is overgenomen door institutionele beleggers. Goldman Sachs en JP Morgan. En dus het heeft eigenlijk helemaal geen effect op de handelsvolumes gehad. Ze zijn dus niet de vrije markt opgebracht. Ik heb wel heel veel vertrouwen in Adyen, ook in de top. Ik vind ook dat interviews die ik allemaal gelezen heb, ze kiezen voor mij, vanuit mijn perspectief, constant de juiste woorden. Ze maken de juiste keuzes. En dat is voor mij natuurlijk moeilijk te beoordelen hoe het daadwerkelijk zit. Maar het voelt wel constant goed. Ik kan ze nooit betrappen op iets wat niet klopt als het gaat om lange termijn visie.
Yeah.
Als je nu ook ziet dat ze flink mensen hebben aangenomen. 266 mensen erbij in een periode dat het veel minder gaat. Begrijp ik het wel, maar ze laten wel constant zien dat ze bezig zijn met echt lange termijn visie. En ze hebben nog steeds 10%, bijna 10%. Dat is nog steeds heel veel, vind ik, als bestuur zijn. Dat zie je bijna geen enkel bedrijf heeft zo hoog percentage nog. Mijn beeld verandert niet heel erg van Adyen.
Nee.
En dat is ook mijn grootste positie.
Ja.
Mooi bruggetje naar de portfolio.
Daar is hij dan.
Ik heb 2 aandelen verkocht en 4 aandelen gekocht.
Ja, er zijn weer transacties gedaan.
Ik heb Adyen verkocht, 1 aandeel. Mm. Nou, en dat lijkt misschien een beetje cru met het verhaal dat ik net vertel, maar mijn positie in Adyen was 17% geworden van mijn groeiportfolio. Ja, is van kant te hoog, 17%. Ietsje kleiner geworden.
Ja, een beetje net als Pieter van der Does.
Oh ja.
Een beetje een aanvolging van.
Dus ik hou nog steeds vertrouwen in het bedrijf.
Ja.
Maar ik moet ook wel verantwoordelijk beleggen. En ja, dat als een aandeel gewoon 80% stijgt, ja, dan is het wordt die positie gewoon te groot.
Ja.
En dat probeer ik dan een beetje af te romen nu. En ik heb dat verlegd naar Takeaway.
Oké.
Okay. Merk dat ik het toch eigenlijk wel heel leuk vind om in Nederlandse bedrijven te beleggen.
Mm-hmm.
Ja, het is ook een beetje Nederlandse trots. Mag eigenlijk niet te veel meenemen in beleggen natuurlijk, maar ik vind dat
van mij mag het wel.
Het heeft wel mijn interesse iets meer. De informatie komt ook makkelijker tot me. Dus ik heb mijn positie verhoogd in Takeaway. Ik denk wel dat Takeaway binnen een paar jaar, zeg 2 jaar, wel kan groeien naar €150 per aandeel. Dat praat over 50% groei. Dus ik denk dat je met Takeaway prima 25% groei per jaar kan realiseren.
Zo.
Dat je van mijn verwachting, de symbiose uit die fusies moet nog wel naar buiten komen. Dus dat is nog wel de vraag. Het is ook een stukje risico, maar daardoor ook wel een stukje meer upside.
Ja,
ik ben daar nog steeds enthousiast over. Ik heb een aandeel, dus eigenlijk hetzelfde verhaal, aandeel Tesla verkocht. Precies hetzelfde met Adyen. 1 aandeel, niet alles. Het is nog steeds een grote positie. Maar het aandeel was 160% gegroeid. Ja, Tesla, ik moet wel zeggen, ja, daar kan je eigenlijk gewoon niks rationeels over zeggen. Dus ze spotten eigenlijk met alle beleggingsregels die er zijn.
Mm.
Het is gewoon een meer fun aandeel. Dat je moet gewoon wel bereid zijn om als je daarin belegt, dat je wel alles kan verliezen.
Ja, oké. Okay.
Dus daar moet je wel goed mee uitkijken als je in Tesla belegt.
Ja,
doe dat altijd met een heel klein percentage en een percentage wat je bereid bent om te verliezen.
Okay.
Maar dat, die positie heb ik iets verkleind. Dus ik heb aangekomen winsten gepakt. Nou, die winsten heb ik verlegd naar Fastly, Facebook en Digital Realty Trust. Nou, Fastly, die hebben we vorige keer besproken. Ik ben als, ja, nou, zo gek zijn als ik nu niet meer enthousiast ben over dat bedrijf.
Ja.
Ik heb dus vorige keer mijn positie gestart in Fastly en ik heb hem nu verder aangevuld. Ja, en zo wil ik dat in de toekomst vaker gaan doen. Dat ik nooit in één keer een positie pak, maar dat ik dat altijd verspreid over tijd.
Ja.
En Facebook, ik had daar best wel een grote positie in, maar ik heb dat uitgebreid. Ik zie gewoon in Facebook best wel veel potentie nog. Ja, hoeveel mogelijkheden ze nog hebben om geld te verdienen uit hun bereik. Ja, hun bereik is, ja, is zo insane veel. Dat is
ik zag ook dat ze iets gaan doen met webshops.
Ja, ja, klopt. Ja, dat is, ze zijn nu een test aan het doen met shop en sell.
Oh, ja.
Nou, het is eigenlijk heel Pinterest draait hierop. En Pinterest heeft echt een gigantische omzetgroei laten zien de laatste tijd in met dit model. Een platform met ongeveer 3-4 miljard bereik. Ja. Als die zo'n model gaat introduceren.
Jij hebt wel vertrouwen in Facebook.
Nou, dit zegt natuurlijk, Facebook heeft zoveel dingen gedaan. Dit betekent niet dat dit succesvol gaat worden. Dat is nog helemaal onduidelijk.
Ja.
Maar dit, mocht dit gaan werken, en ze kunnen 3-5% commissie pakken op elke sale. Ja, dan praten we echt
dan
over.
Komt het wel goed.
Oh ja, maar dan praat je gewoon over tientallen miljarden.
Ja.
Dan gaan ze volgend jaar gaan ze pas commissie pakken. Nu is het gratis. Ze gaan het introduceren op plekken. Mochten ze in 2021, 2022 hier, nou zegt eind 2021, de eerste cijfers van gaan presenteren. En deze, en dat zijn echt substantiële omzetcijfers. Ja, dan schiet het aandeel echt nog verder omhoog. Want dan heb je in één keer zo een zoveel potentie.
Ja.
Het heeft een heel negatief sentiment van, ja, Facebook dat is toch een beetje voor oude moeders. Weet je wat dan een beetje de vibe is. Maar als je het puur gaat bekijken als belegger, denk ik dat het toch best wel interessant is.
Lukt dat jou wel een beetje immuun te zijn voor dat negatieve sentiment?
Nou, ik merkte heel erg. Daar heb, bijvoorbeeld, er zijn best wel veel bedrijven waar ik gewoon geen goed gevoel bij heb. Zoals zo'n Basic Fit. Dat vind ik echt helemaal niks. En dan ga je er helemaal induiken. En dan ga je dus waarom het, hoe het bedrijf in elkaar zit financieel. En dan denk je, oh, dat is eigenlijk toch best wel knap gedaan.
Yeah.
En dan merk ik dat mijn sentiment over het bedrijf verschuift.
Yeah.
En dit is was voor mij heel erg een les die ik al een paar keer heb meegemaakt. Dat ik dacht, ja, ik moet dus niet mijn emotie, hoe ik het bedrijf als consument ervaar, meenemen in hoe het als belegging is.
Don't judge a Facebook by its cover. Sorry voor deze slechte woordgrap. Oké, dividend?
Ja, nog één ding.
Oh.
En dan heb ik ook nog een dividendaandeel gekocht. Want dit waren allemaal groeiaandelen.
Ja.
Dus ik heb mijn posities iets verschoven. Maar ik heb ook een dividendaandeel gekocht. Digital Realty Trust. Ik wil in mijn dividendportefeuille, daar heb ik de regel dat ik minimaal 2% wil per aandeel. En ik heb nu nog 11 stuks, volgens mij, die onder de 2% zitten. Dus die moet ik of wegdoen of verhogen. Dus daar ben ik langzaam mee bezig. En ik heb dus nu de positie verdubbeld. Dus we doen datacenter vastgoed. Ja, dat is natuurlijk, nou ja, je kan wel, hoeft niet te zeggen dat we steeds meer datacenters nodig hebben. Ja, niet een bedrijf wat heel hard kan groeien, maar het groeit gewoon heel steady, het is heel stabiel. Dat is precies wat je nodig hebt in een dividendportefeuille.
Ja.
Zo ga ik eigenlijk langzaam die andere 11 een beetje langs.
Ja, precies. Ontvangen dividend?
Ja, dividend. €99 ontvangen van 8 verschillende bedrijven. En mijn totale portfolio waarde is 156.700.
Oh, dat is best veel.
Dat is een stijging van 4.000 nog wat. Maar dat komt ook omdat ik €2.000 heb extra heb gestort.
Oh, dus ik
heb,
kijk.
Maar dat is toch wel weer een ATH'tje.
Een kunstmatig deels, maar toch ook wel een ATH'tje, ja. Nou, dan kunnen we naar reviews volgens mij. Eentje vond ik wel heel leuk. Dat was, we kregen 5 sterren in de Apple Podcast app van Nieuwe Sloot. Ik gebruik deze podcast als onderdeel van de financiële opvoeding van mijn 2 kids, van 15 en 19. De laagdrempelige en gedoseerde wijze van kennisdelen werkt. Ik ben een gelukkige ouder nu mijn kids na de eerste 2 afleveringen al overtuigd waren van de noodzaak van beleggen met een 40-jarige horizon. Ze gaat zelf nu ook aan de slag. Ja, nou, dat is hartstikke leuk om te horen, toch, Pim? Dat we onderdeel zijn van de opvoeding inmiddels.
Ja, ja, hartstikke leuk, ja.
Denk je dat we hier subsidie voor kunnen krijgen van de overheid?
Nou, ik heb misschien nog wel een potje over voor in de hoek van docenten, denk ik.
Precies.
Nee, heel leuk, ja.
Ja, we hebben nog een vraag gekregen van Jeroen. Die zegt, hoi Pim en Milou, ik beleg zelf een langere tijd. Toch is het leuk om jullie te volgen. In mijn dividendportefeuille heb ik net als jij, Leggett en Platt. Deze staat nu bij mij op bijna 40% koerswinst. En nu is dit mijn dividendportefeuille en bedoeld voor lange termijn. Maar wanneer zou je besluiten om toch voor koerswinst te gaan in plaats van dividend?
Ja, dit is natuurlijk een hele goede vraag. Ik denk dat als ik nu naar dit aandeel kijk, staat het nog steeds year to date op min 20. Dus voor de markt is het aandeel gewoon hersteld. Dus het is nog steeds 20% lager dan waar het stond voor 1 januari. Dus dat betekent dat voor de markt is het aandeel helemaal niet overgewaardeerd.
Nee.
Dus het kan zelfs nog een beetje ondergewaardeerd zijn nu. Ja. Je moet dus niet alleen maar kijken naar, heb ik zelf winst opgepakt? Want dat zegt niet zoveel, want jij kan ook gewoon heel veel winst pakken omdat jouw timing gewoon perfect was.
Ja.
Wat in dit geval denk ik zo is.
Ja.
Waardoor je 40% gepakt hebt. Als je een aandeel, als je een dividendportefeuille hebt, dan heb je vooral je portefeuille voor je dividendinkomsten. En als je hem dus 40% goedkoper hebt kunnen kopen, dat betekent dat je dus ook gewoon een hogere yield, een yield on cost hebt. Dus je hebt eigenlijk een hogere, helemaal straks dividend gaan verhogen over de komende jaren, heb jij natuurlijk gewoon een hoger rendement op je initiële investering dan als iemand hem zou kopen 40% duurder.
Ja.
Dus jij pakt gewoon een hoger rendement.
Waar we het in de vorige aflevering over hadden.
Ja, als het een sterk bedrijf is, voor 30 jaar en wil 30 jaar houden. Ja, waarom zou je hem dan nu verkopen met winst en dan later weer terugkopen?
Ja. Maar ik snap het dilemma.
En daarom is het dus eigenlijk, moet je dus ook nooit kijken naar je eigen percentages. Dus of een aandeel winst of verlies maakt. Je moet dus alleen maar kijken naar gewoon de potentie dat het nog heeft.
Oké. Okay. Volgende week hebben we het over de samenstelling van de AEX.
Ja, en ook nog een klein beetje van de Belgische AEX.
Ja, want we hebben Belgische fans, geloof ik.
Nou, verrassend veel. We hebben de laatste weken heb ik heel veel mailtjes gekregen van Belgen. Dat is natuurlijk altijd vrij plezant om met hun te mailen.
Een goede buur, ja. Het is beter dan een verre vriend. Dat is heel plezant, hè?
We zitten nu rond 6-7% Belgische luisteraars.
Okay.
Nou, dat is een hoop van de, nou, wat is het, 30.000.
Ja.
Dus,
verstaan zij ons goed eigenlijk? Want ik was van de week heel kort in België en ik versta het gewoon bijna niet. Ja, Limburgs versta ik ook bijna niet, maar...
Nou ja, ik mag wel hopen dat als ze naar ons luisteren, dat ze ons verstaan.
Ja, maar hebben ze er ook moeite mee? Of is het alleen andersom?
Nou, stuur maar een mailtje naar Milou. Ja. Kunnen jullie ons verstaan?
Ja, laat het eens even weten.
Ik denk ook dat het een beetje afhankelijk is welk deel je in België woont. Maar wat we gaan doen, we gaan de samenstelling van de AEX bekijken.
Ja.
Hoe verhoudt het zich per sector en hoe een beetje stukje hoe het geëvalueerd is, denk ik. Ik ben zelf eigenlijk ook wel benieuwd hoeveel procent het nou meer toekomstgericht is.
Mm-hmm.
En dan gaan we ook even de Belgische index pakken en dat even naast elkaar leggen. Ik heb natuurlijk al snel even een blik gewaagd op de Belgische index.
Ja, wat denk je?
Vrij weinig tech. Dus dat wordt een interessante vergelijking.
Ja.
Ik heb best wel te doen met de Belgische index.
Oh, jee. Oh, nou, dat belooft wat.
Ja.
Oké, goed. Nou, ik heb er zin in.
Dan, tot volgende week dan.
Ja, tot volgende week. Doei.